bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag wil ik het hebben over soul food. De boodschap van vandaag is iets anders gestructureerd. Dat is geen enkel probleem, ik weet dat jullie flexibel zijn. Right? Als Nederlanders en in sommige gevallen als Duitsers, de meest flexibele mensen die de planeet aarde ooit gezien heeft. Dat zijn wij Nederlanders. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Man, sommige van jullie geloven het niet. En er zijn ook mensen uit allerlei verschillende landen. Er zijn mensen hier vandaag uit Zuid-Afrika die hier wonen en aan het integreren zijn. Ik ga niet alle landen opnoemen, want het gaat een probleem worden. Want dan laat ik weer het ene land laat ik weer vallen en dan heb ik een probleem. Maar mensen van allerlei verschillende achtergronden, mensen met gelovige achtergronden en niet gelovige achtergronden. En ik ben vergeten om te zeggen dat ik, mijn naam is Lucas, voor degenen die hier nieuw zijn, de pastor van deze kerk. En ik wil je misschien ook enigszins vergeten, enorm welkom heten. Kunnen al onze bezoekers een geweldig applaus geven, laten weten dat ze welkom zijn hier vandaag. En de reden dat we dat specifiek doen in deze kerk is omdat we ons realiseren dat een eerste bezoek afleggen aan een kerk is misschien enigszins kan awkward zijn. Ik wil dat je weet dat ongeacht wat je gelooft en ongeacht wat je achtergrond is, dat je welkom bent en dat jij vandaag bent de reden waarom wij deze kerk 4 jaar geleden zijn gestart. Het feit dat jij hier bent, met jouw leven, met jouw achtergrond, met jouw verhaal, en iedereen heeft een ander verhaal, maar wij geloven dat wanneer ons verhaal verweven wordt met de waarheid van het woord van God, dat we zullen zien dat God altijd eigenlijk al ergens op de achtergrond van ons leven bezig is geweest, dat God een plan met ons leven had, en wat je vandaag gaat zien in het verhaal van Saul, is dat, en we gaan 1 Samuel hoofdstuk 9, dat soms we ons niet realiseren dat bepaalde willekeurige omstandigheden van ons leven ons leiden tot de plek waar we vandaag zijn. En dat God al lang betrokken was in ons leven, voordat wij dachten dat hij betrokken was. Dus heeft iemand hier ervaring mee vandaag? Voordat wij dachten dat God met ons bezig was, of laat ik het zo zeggen, voordat wij met God bezig waren, realiseren we ons dat God al met ons bezig was. Man, dat is geen preaching point vandaag, maar dat is al genoeg om enthousiast over te worden en om dankbaar koffie te gaan drinken en deze dienst mee af te sluiten. Maar ik heb nog redelijk wat tijd op mijn klok, dus we gaan beginnen met de preek. Alright, we gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 9. Ik ga vandaag een verhaal vertellen om deze serie te introduceren. En 1 Samuel hoofdstuk 9 lezen we, of worden we geïntroduceerd met een persoonlijkheid uit de Bijbel en zijn naam is Saul. Ik wil gewoon beginnen om dit te lezen en dan gaan we beginnen. 1 Samuel 9 vers 1, ik lees het in de Nieuwe Bijbelvertaling, daar staat: in Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij was de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van een aantal mensen. En hij behoorde tot de stam Benjamin en hij was een vermogend man. Hij had een zoon die Saul heette, een lange... Ik hoop dat het vrouwen goed opletten op dit moment. Goed gebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak. Ik weet niet precies wat de theologische achtergrond hiervan is, maar mij theologisch vertelt dat deze man wellicht een Nederlander had kunnen zijn. Right? Hij stak letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven iedereen uit. En ik wil, de titel van mijn preek vandaag is Eerste Indruk. Eerste indruk. Ik wil het met je hebben over de eerste indruk die we krijgen van deze jongeman Saul. Ik weet niet of je wel eens hebt meegemaakt in je eigen leven dat je een eerste indruk over iemand hebt die uiteindelijk blijkt verkeerd te zijn. Sommige van ons die naast een partner zitten, wellicht zit je naast de eerste indruk waarvan je in eerste instantie dacht, jullie zeggen amen, waarvan je in eerste instantie dacht van nee, niet helemaal mijn ding. En ik weet dat we niet over mannen mogen hebben als ding, maar misschien niet helemaal mijn ding, maar uiteindelijk kom je erachter dat je eerste indruk niet altijd juist is. Ik weet nog, zo'n 10 jaar geleden ik was net klaar met mijn studie en ik had een baan. Tussendoor, ik was aan het solliciteren, maar tussen het solliciteren door had ik een baan als software tester bij een destijds heel erg groot bedrijf, TomTom. Maar, in Amsterdam, ik werkte op het Rembrandtplein. En er was daar één jongen, een collega, die mij zo op mijn zenuwen werkte, dat ik er in eerste instantie van overtuigd was dat ik nooit in mijn leven een connectie zou kunnen maken met die jongen. En dan gewoon zo, heb je, nou, laten we er niet op reageren, maar ik dacht, in eerste instantie dacht ik van, man, ik vond hem, mijn indruk van hem was enorm, enorm negatief. Ik vond zijn houding ten opzichte van werk en dat soort zaken. Er kwam enorm veel negativiteit uit. En ik dacht, we gaan nooit in de levensdagen des mensheid zie ik mezelf een connectie maken. Ik weet nog dat ik thuis kwam en ik was net een jaar getrouwd. En ik tegen Nicolas zei, man, er is één gast op mijn werk die zo vreselijk irritant is. En het was gewoon echt duidelijk geen klik. Nou, we gingen lunchen met regelmatig lunchen in het Rembrandtplein, waar ik toen woonde in Amsterdam, met dezelfde groep mensen. En daar zat hij ook bij. En regelmatig waren we aan het praten. En het bleek dat hij net uit Australië was gekomen. Een Nederlandse jongen had daar een vriendin. Die vriendin had een dochter. Er bleek wat complicaties te zijn met zijn visa. Dus daarom was hij terug. Hij was een accountant, maar was hier aan het werk als software tester. En ik had ook een connectie met Australië. Ik had een Nieuw-Zeelandse vrouw. Dat is een bepaalde, je zou het kunnen een duur woord kunnen noemen, animositeit met Australië, maar een bepaalde connectie, want we zijn van oorsprong een Australische kerk begonnen in Australië. Ik ben er een aantal keer geweest en ik hou van het land. En dus we begonnen te praten over Australië. Vervolgens bleek dat zijn vriendin, zijn ex eigenlijk op dat moment, het was ingewikkeld, maar het bleek dat zijn ex een bepaalde mate van geloof had, traditioneel gelovig was. En dus om een connectie te maken met haar kinderen, had hij een kinderbijbel gekregen om te beginnen het geloof te begrijpen. Hij was een kinderbijbel aan het lezen. Hij kwam erachter dat ik gelovig was. En we begonnen een gesprek over het geloof te maken, te hebben. En ik weet nog op een gegeven moment dat hij wat dingen deelde in zijn leven die gewoon best wel shocking en best wel heftig waren. En we begonnen een band op te ontwikkelen. En ik weet nog op een gegeven moment op mijn werk dat ik het gevoel had dat God mij vroeg om een hele kleine bijbel mee te nemen. Een kleine message vertaling, een simpele vertaling. En die dag vertelde me iets heel heftig wat er was gebeurd. En ik gaf hem die Bijbel en ik zei, hey man, ik heb gewoon het gevoel, je bent een kinderbijbel aan het lezen, maar dit is gewoon een Bijbel in een gewone taal. De Bijbel van gewone taal was destijds nog niet uitgebracht. Dit is een Engelse vertaling in gewone taal. En ik denk dat het je gaat helpen. Dus ik gaf hem de Bijbel. Uiteindelijk is hij in een periode, een maand of twee, met ons mee naar de kerk gekomen. En daarna is hij verhuisd, dat soort dingen. Ik weet niet meer wat er met hem is gebeurd. Maar in ieder geval, het moraal van het verhaal is dat ik mijn eerste indruk was, we gaan nooit een connectie maken. En uiteindelijk bleek het zo anders te zijn. Nou, deze man Saul, de eerste indruk, en als je hier vandaag geen religieuze achtergrond hebt, of je hebt weinig bijbelkennis, of je bent hier voor de allereerste keer, je hebt nog nooit van Saul gehoord, dan heb je een enorm voordeel. Want jij kan vandaag putten uit de eerste indruk die we hier geven. Voor mensen van ons die meer bijbelkennis en meer achtergrond hebben, hebben misschien allerlei verhalen gehoord over Saul en weten gelijk bepaalde dingen over het leven van Saul. Maar als je gewoon puur kijkt naar de manier hoe Saul geïntroduceerd wordt hier in de Bijbel, dan lezen we over hem dat hij een man was, een zoon van een rijke familie. Hij was afkomstig van de stam van Benjamin. En de stam van Benjamin was klein, maar was zeer bevoorrecht. Sterker nog, als iemand jou een Benjamin noemt, right, dan betekent dat je met je zondagskind bent, dat je altijd enigszins beschermd bent, een bevoorrecht persoon, maar dat je je misschien gedraagt als een Benjamin. Benjamin, de stam Benjamin was geen betekenisloze stam. Ze bevonden zich op dit moment in een crisissituatie waar een heel groot gedeelte van hun volk gestorven was. En de details zullen we je besparen, maar dus het was op dat moment een kleine stam. Maar Benjamin was een landgegeven waar hoogstwaarschijnlijk Jeruzalem ook in zat. En een belangrijk onderdeel, een kleine stam, maar een belangrijk onderdeel van het volk van Israël. En we zien dat in de Bijbel zegt specifiek dat Saul was goed gebouwd. Kan ik een amen horen van vrouwen hier vandaag? Herziende Statenvertaling zegt hij was knap. Maar de Nieuwe Bijbelvertaling zegt hij was goed gebouwd. Dus wij krijgen het beeld van een jonge man die bevoorrecht is, die welgesteld is, die wellicht goed opgeleid is, die letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Hij was langer dan de rest, hij was beter gebouwd dan de rest, hij was meer charismatisch dan de rest. Hij was goed gebouwd en hij was bevoorrecht. En we zien deze man en de eerste indruk die we krijgen is een beeld van een jongen, een beeld van een jonge man, wiens toekomst geweldig gaat zijn. De toekomst is van hem, hij is de baan, weet je. Hij is, hoe zou ik het zeggen, hij is bevoorrecht, hij is welgesteld. En dan wil ik met je de eerste scène van het verhaal behandelen. In 1 Samuel 9 vers 15. De eerste scène van deze eerste indruk. 1 Samuel 9 vers 15 is iets verder in het verhaal. En ik zal je eventjes vertellen wat er in de tussentijd is gebeurd. In de tussentijd was Saul zijn ezelin kwijt. Nou, we leven in een politiek correcte wereld. Waarin het belangrijk is dat ik niet te lang stilsta bij het punt dat het de ezelin was die de weg kwijt was geraakt. Maar, dus daar gaan we even niet op in. Maar hij was zijn ezelin kwijt en hij was op zoek naar zijn ezelin. En dus hij en zijn dienaar gingen op zoek naar deze, de Bijbel zegt specifiek, deze vrouwelijke ezelin die geen richtingsgevoel had blijkbaar, deze ezelin. En dus deze ezelin, geen mannelijke ezel, maar een vrouwelijke ezelin, was kwijt. En Saul was op zoek naar deze ezelin. Right? En dan komt Saul aan op een moment, of Saul en zijn knecht komen op een punt dat ze denken, we kunnen de ezelin niet meer vinden. En zijn dienaar, zijn knecht zegt, weet je wat, er is hier een profeet Samuel in de buurt. Laten we de profeet opzoeken en kijken of hij ons op de een of andere manier kan zegenen. Dus ze vergeten de ezelin, ze gaan naar de profeet toe, ze vinden de profeet en dan zien we het volgende. 1 Samuel 9 vers 15. De Heere had een dag voordat Saul kwam, voor het oor van Samuel onthuld. In andere woorden, hij had hem verteld. Morgen, omstreeks deze tijd, zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden. Die moet u tot vorst, of tot koning zalven, over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen, want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij is gekomen. Toen Samuel zag dat de Heere hem, gaf de Heere hem te kennen, zie, dit is de man van wie ik gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Saul trad op Samuel toe, midden in de poort, en zei, wijs mij toch waar hier het huis van de ziener is. Samuel antwoordde Saul en zei, ik ben de ziener. In andere woorden, hij zegt, ik ben de profeet die je zoekt. Hij zegt, ga voor mij uit naar de hoogte, een hoge plek. En hij zegt, en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Want wat de ezelinnen betreft, de Bijbel vindt het heel erg belangrijk dat dit onderdeel ook, dat we hier een conclusie, voor al onze OCD-mensen hier vandaag, dat hier een conclusie aan verbonden wordt. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al 3 dagen zoek zijn, laat dat niet u aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. Gelukkig, maar wees er gerust in, man. Overigens, een hele kleine side note, daar kan je niet veel tijd aan besteden. Maar wat super interessant is dat ze 3 dagen geleden op zoek waren gegaan naar de ezelin. Een dag geleden zei God tegen deze profeet Samuel, ik ga iemand naar je toe sturen, hij zal de koning zijn van het land. En ik weet niet precies wanneer ze die beslissing maakte, maar het lijkt erop alsof deze random omstandigheden, right? Ze waren op zoek met iets wat enorm onbelangrijk leek, maar ze waren hun verantwoordelijkheid aan het nemen. Ze waren op zoek naar een ezelin van hun vader. En omdat ze bezig waren om datgene te doen, vanwege willekeurige omstandigheden, kwam hij uiteindelijk uit op iets wat zijn leven voor altijd zal veranderen. Maar anyway, ik denk dat het interessant is om over na te denken, dat God ons vaak roept wanneer we doen wat we kunnen doen op dit moment. Maar anyway, hij zegt, wat de ezelinnen betreft, ze zijn gevonden. En dan zegt hij, en van wie zal alles zijn wat begerenswaardiger is in Israël? Is het niet van u en van uw hele familie? In andere woorden, hij zegt, hey, luister. De ezelinnen zijn gevonden. Jullie denken dat jullie op zoek zijn naar een. Jullie denken dat jullie bezig zijn met een willekeurig iets. De ezelinnen zijn gevonden. Maar hij zegt: alles wat begerenswaardiger is in dit land, zal ik aan jou geven van je familie. In andere woorden, hij geeft hem een hint. En hij geeft hem een hint dat hij een koning zou worden van het land. En Saul reageert, en daar wil ik het over hebben. Toen antwoordde Saul en zei: ben ik niet een Benjamiet, uit de kleinste stammen van Israël? Is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten uit de stam van Benjamin? En waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Waar wil ik het over hebben vandaag? Ben ik niet een Benjamiet? ben ik niet de geringste. En is mijn geslacht niet het kleinste. En zijn geslacht, daar bedoelt hij mee zijn familie, zijn afstammeling, right? Om zeker te zijn van waar we het hier vandaag over hebben. Heeft de vertaling dat goed te begrijpen? Oké. Laten we met iemand bidden. Vader God, ik dank u, Heer, voor de kracht van uw woord. Ik dank u, Heer, dat u in staat bent, Heer, om dit woord te nemen. Heer, en om uw woord wat leven geeft, te gebruiken om leven te geven in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Nou, de feitelijke juistheid van Saul's statement is niet helemaal duidelijk. In eerste instantie krijgen we een indruk van Saul. Onze eerste indruk is een enorm positief beeld. Hij is de zoon van een welgestelde familie. Hij is goed gebouwd. Hij is knap. Hij is van de stam van Benjamin. En een aantal leiders die we in het boek daarvoor zien uit de geschiedenis van Israël kwamen voort uit de stam van Benjamin. En we zien dat Saul een bevoorrecht man is. Saul's beeld is: waarom spreek je mij zo aan? Ben ik niet het minste van het minste? Ben ik niet van de stam van Benjamin? Dus zijn argument dat hij van de stam van Benjamin is, de kleinste stam, is gebruikt er tegen zich. En wat ik zou willen zeggen is, ik betwijfel of het helemaal waar was dat de stam van Benjamin in status, het was niet echt een kastensysteem in Israël, maar in status minder was. Maar wat we zien hier is dat Saul's perspectief van zijn situatie is dat hij niet bevoorrecht is. Right? En wat ook fascinerend is Saul vergroot wat hem disqualificeert, maar hij negeert zijn kwalificaties. Hij zegt niets over, hey, aan de andere kant, ik steek met kop en schouders boven de rest uit. Ben ik niet goed gebouwd? Zoals de Bijbel zegt. Is mijn vader niet een vermogend man en een belangrijk man? Nee, hij heeft het over zijn geslacht. Hij heeft het over zijn familie. Hij heeft het over zijn stam. En hij heeft het over het feit dat hij niet bevoorrecht is. Hij vergroot wat hem disqualificeert, maar hij negeert wat hem kwalificeert. En er zijn zeker aspecten in Saul's leven die hem kwalificeren om een leider te zijn. Sterker nog, als je kijkt naar Saul als een koning, Saul was in feite de natuurlijke keuze. Saul was de logische keuze. Saul was de menselijke keuze. Het volk zei tegen Samuel, we willen een koning. En Samuel zei, het is niet het moment om te vragen om een koning. En God gaf hem wat ze wilden. Overigens is dat ook interessant, maar dat laat ik parkeren gewoon even aan de zijkant. God gaf hen wat ze wilden en wat ze kregen was de logische keuze. De menselijke keuze. Ze kregen de keuze van het uiterlijk. En wat ik fascinerend vind, is dat ons zelfbeeld niet gefundeerd is op onze externe omstandigheden. Ons innerlijk is nooit gefundeerd op ons uiterlijk. En hoe vaak zie je wel niet mensen waarvan je denkt dat ze het in uiterlijkheden, omstandigheden alles mee hebben. En je ziet die onderliggende onzekerheid. En ik denk dat wij misschien in ons eigen leven geneigd zijn om onszelf te focussen, om onze disqualificaties te vergroten en om onze kwalificaties te vergeten. En ik wil dat je ziet dat de eerste indruk van Saul zo positief is, maar dat zijn indruk van zichzelf zo negatief is. En ik wil het vandaag met je hebben over dat aspect, over wat betekent het, wat betekent ons denken, ons zelfbeeld, maar ook ons perspectief waarmee we naar ons leven kijken. Wat betekent dat voor ons leven? En dus dit is het verhaal. Saul ziet zichzelf als gedisqualificeerd. En we zien hoe sterk dat leefde als we verder gaan in het verhaal. We gaan naar 1 Samuel 10 vers 1. In de tussentijd had Saul op weg gestuurd. De volgende dag ontmoette hij hem in een speciale meeting en zei, kom naar me toe en blablabla. En in 1 Samuel 10 vers 1 lezen we dat er een moment was dat Samuel de oliekruik nam en hij goot die leeg over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en hij zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Dus we zien hier, en ik zat het vers 2, maar dat laten we hier niet zien. Maar hij zegt, in andere woorden, hij zalfde hem als koning. En de zalven is een belangrijk proces. Het gebeurde ook toen koningen aangesteld werden. Dit was Samuel de profeet, waarvan de Bijbel zegt dat zijn woorden vielen niet op de grond. In andere woorden, hij was een zeer autoritaire profeet. Dit was oud-testamentische waarheid. Hier kon je niet aan tornen. En dan zien we even verder, dat ze hebben een gesprek in vers 6, zegt de profeet het volgende tegen hem. Hij zegt, hij beschrijft de situatie en hij zegt, dan zult u worden gegrepen door de geest van de Heer en ook in vervoering raken. U zult een ander mens worden. En tijdens de gebeurtenissen die ik zojuist beschreven heb, zult u doen wat uw hart u ingeeft en God staat bij u. Ga daarna door naar een speciale plek. Wacht er 7 dagen op mij en ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers te dragen. Dus dit is de tweede scène van het verhaal. We zien een scène waarin Saul Samuel zalft en hij profeteert. En dan zegt de geest van God zal op je leven komen en je zult veranderd worden in een ander mens. Nou, laten we even daar een moment nemen om bij stil te staan. Dat is een bemoedigend verhaal, toch? Deze Bijbeltekst is amazing, als je erover nadenkt. En dan staat in vers 9, en inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. Dus door de geest van God op zijn leven. Dit is relevant voor ons vandaag, want we leven in het Nieuwe Testament, waar de Bijbel zegt dat Gods geest is uitgestort op ieder persoon die gelooft. Tenminste, Gods geest, laat ik het zo zeggen, is een belofte die gegeven is aan ieder persoon die gelooft. Zijn geesten worden uitgestort op al het vlees. En dan worden ieder persoon, mannen, vrouwen, rijk en arm, ieder persoon heeft een toegang tot de veranderende, transformerende, verfrissende kracht van de Heilige Geest. Daar is iemand je dankbaar voor. Want hier staat, het moment dat de geest van God op zijn leven kwam, werd hij veranderd in een ander mens. Nou, that's amazing. Het is amazing om over na te denken. De geest van God is in staat om ons te veranderen in een nieuw persoon. De Saul, de onzekere Saul. Saul, de logische keuze. Die niet zeker was van zichzelf. Werd bekrachtigd met de kracht van de geest van God. En we zien in dit moment dat zijn leven compleet veranderd wordt. De Bijbel zegt dat Samuel, de profeet, profeteerde het. En de Bijbel zegt in vers 9, en zo de profeet het zei, zo is het gebeurd. Dus er veranderde iets tastbaars in zijn leven. En er staat dat hij voorspelde, hij profeteerde gebeurtenissen en kwamen diezelfde dag nog uit. En toen ze bij Gibea aankwamen, toen kwam een stoet profeten hun tegemoet. Samuel, die profeteerde dat. En zoals hij het voorspelde, zo kwam het uit. En toen ze bij een bepaalde plek aankwamen, kwam Saul een stoet profeten tegemoet. Dit had Saul ook Samuel geprofeteerd. En Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als zij in vervoering. Alle die hem van vroeger kenden, zagen dat hij zich in de vervoering bij de profeet had aangesloten. En ze zeiden tegen elkaar, wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Hoort Saul nu ook al bij de profeten? Een van hen merkte op, wie is zijn vader eigenlijk? Zo was een uitdrukking, maar anyway. Het interessante is dat deze mensen zien de verandering in Sauls leven. Zie je dat? Hij zegt, man, we herkennen Saul niet meer. Wie is zijn vader eigenlijk? In andere woorden, wat doet hij onder de profeten? Wat doet deze man onder deze geestelijke mensen? Er is iets veranderd in zijn leven en we begrijpen niet waarom. En ze begonnen zelfs te bekritiseren. Welk recht heeft hij om mee te profiteren? Zie je wat het punt was? Er was iets daadwerkelijk veranderd in zijn leven. De geest van God had hem veranderd. Gods geest verandert ons. Misschien een moment om daarbij stil te zijn. Gods geest verandert ons. Ik geloof het met heel mijn hart. Gods geest verandert ons. Maar tegelijkertijd zou ik eraan willen toevoegen. Maar transformatie van ons karakter gaat niet vanzelf. Zeg, Gods geest verandert ons. Was hier een moment dat Saul compleet veranderd wordt? Maar wat interessant is, in vers 13, dan staat er, toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul naar de offerhoogte. En vervoering, ik zal in de herziene statenvertaling lezen, als ik 10 vers 13, daar staat, toen hij stopte met profeteren. Dus er was een moment, een vervoering is een ander woord, maar de geest van God kwam op hem. En hij veranderde in een ander mens. En toen stopte het, en hij stopte met profeteren, en hij ging weer terug naar een plek waar hij toe zou gaan. En het was alsof hij compleet veranderde, Maar het was compleet voor één moment. In andere woorden, in deze scène was alles anders voor Sauls leven. En vervolgens gaan we verder in scène 3. Dat is de laatste scène overigens voor degene van ons die het raad kwijtraakt. Dus de eerste scène, de eerste indruk die we krijgen van Saul. En dan zien we dat er een verandering plaatsvindt in Sauls leven. De geest van God komt op hem. Hij wordt gezalfd als koning. Er is daadwerkelijk iets veranderd in zijn leven. En dan in vers 3 zien we dat de geest van God hem veranderd had. Omdat de transformatie van zijn leven alles behalve compleet was. En daar willen we het de komende paar weken over hebben. In 1 Samuel 10 vers 20 staat het volgende. Dit is heel erg fascinerend. Dus Saul is gezalfd als koning. Uitgekozen, uitverkoren als koning van het land. En dus wat Samuel doet, is hij roept alle volken bij elkaar, alle stammen bij elkaar. En hij zegt, God heeft een koning, jullie willen een koning, God heeft een koning voor jullie uitgezocht. En hij verzamelt alle stammen. En dat was een manier waarop ze God lieten spreken. Laat die manier niet de manier zijn waarop God vandaag de dag tot je spreekt, maar ze gebruikten een lotsysteem. Right? Dit is niet hoe God vandaag de dag spreekt. Het is niet zo dat je de lotto houdt en dan zegt, God spreekt tot me. Right? Maar ze gebruikten een systeem. En er staat hier in 1 Samuel 10 vers 20, dat Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam van Benjamin. Dus in andere woorden, de stam van Benjamin werd op een bovennatuurlijke manier uitgekozen. Nogmaals, deze bovennatuurlijke manier is niet meer beschikbaar voor ons vandaag. Voor het geval dat iedereen zo meteen naar een kiosk rent en zegt, God spreekt tot mij. Vervolgens liet hij de families van de stam van Benjamin aantreden. Dus alle families van die stam kwamen en het lot viel op de familie van Matri. En uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Right? Dus op een bovennatuurlijke manier, iedereen is bij elkaar, wordt Saul uitgekozen, de zoon van Kis. Dezelfde Saul die we uiteraard in dit verhaal aan het volgen zijn. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Wat? Saul? Samuel kondigde aan dat we de nieuwe koning gaan aankondigen. Samuel heeft al in een private meeting met je gezegd, hey Saul, ik wil dat je weet, jij bent de nieuwe koning. Dus je zou zeggen dat het moment dat de nieuwe koning aangekondigd wordt, dat de persoon die het meest enthousiaste zou zijn over deze meeting die door de profeet werd samengeroepen, dat zou Saul de zoon van Kis moeten zijn geweest. Right? En dus hier is het grote moment, het bombastische moment waar de eerste koning van het volk van Israël werd aangekondigd en Saul wist dat hij het zou zijn. En het lot valt op hem. En hij is nergens te vinden. Dus wat doen ze als een goede profeet? Daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. En ze zeiden, waar is de man die ontbreekt? Niet fascinerend. Ze moesten een gebedsbijeenkomst organiseren om te ontdekken waar de gezalfde koning, die God op dat moment wilde aanwijzen, zou zijn. Waar is de man die ontbreekt? En wat staat er? Daar is hij, zei de Heer. Dus God spreekt. En God moest spreken en moest zeggen, Samuel, ik weet waar hij is. Maak je geen zorgen. Je bent de koning even kwijtgeraakt. Ik doe rookie profeten mistake, maar volgende keer zorg ervoor dat je weet waar hij is. Maar goed, hè, Samuel, geen probleem. Ik weet waar hij is. Maak je geen zorgen. Ik heb het ontdekt. Ik weet waar hij is. En waar is hij? Hij houdt zich schuil, zegt God, tussen de bagage. Zie, als je het verhaal vaker hebt gelezen en je er overheen skimt en denkt van, ja, tuurlijk, weet je wel. Maar als je realiseert wat hier gebeurt. Dit is de onthulling van de nieuwe koning. Hoe we tegenwoordig een nieuw product onthullen. Een mega show, iedereen wordt bij elkaar gebracht, een aankondiging. Weet je, dit is een soort van Tesla, Apple onthullingsmoment van de profeet Samuel. Alles is geregisseerd, er is een lotensysteem, er staat groot op het scherm. Hey, het is Saul, oké, hier is Saul. Oké, laten we bidden, waar is Saul? Oh, weet je wel, hij bevindt zich in de garderobe. Hij is zich aan het verschuilen. Dit is de onthulling van de grote man van God. Hij vindt zich tussen de jassen. En dan staat er, ze renden op hem af. haalde hem tevoorschijn. En toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Bizar verhaal. Hier is een man, wiens uiterlijkheden, wiens situatie, compleet geschikt was voor de natuurlijke eerste koning van Israël. En God had hem voorbereid. Sterker nog, God had hem getransformeerd in zijn geest. De geest van God was op hem gekomen, hij profeteerde, er gebeurden allerlei verschillende dingen. Mensen zeiden, wie is deze man? En een paar dagen later, of ik weet niet precies hoeveel later, maar niet veel later, zien we dat Saul, die profeteerde, waarvoor mensen zeiden, wat heeft God met zijn leven gedaan? Wat is er veranderd? Weer precies vervalt in zijn oude, dysfunctionele denkwijze. En hij verstopt zich tussen in de garderobe, wanneer hij zich zou moeten onthullen als, en zich zou moeten ontpoppen als de toekomst van Israël. Samuel zei tegen de Israëlieten, ziet u wat voor iemand de Heer gekozen heeft. In andere woorden, het is compleet duidelijk dat iedereen onder de indruk was van deze verschijning, deze nieuwe koning Saul. Kijk eens, hij staat met kop en schouders boven de rest uit. Kijk eens wie de Heer voor ons gekozen heeft. En hij zei, in heel het volk is er geen tweede als hij. En het volk juichte en riep, leven de koning, leven de koning, leven de koning. En daar eindigen we deze scène. En het verhaal van Saul is geen verhaal van een geweldige koning. Sterker nog, we hebben in heel Samuel 2 à 2,5 hoofdstukken waarin Saul de toekomst van Israël was. En het ding is God transformeerde hem. En God veranderde hem. Maar transformatie, werkelijke transformatie, vindt niet alleen maar plaats in ons leven door een geestelijke manier. Ik wil met je 2 teksten behandelen in de komende paar minuten en dan wil ik afsluiten. En dan wil ik de komende paar weken wil ik het met je hebben over de verandering, de transformatie van onze ziel. Nou, de Bijbel spreekt over dat het onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te komen, tenzij je opnieuw geboren wordt. Aan het einde van deze dienst is er een gelegenheid, zometeen voor een paar minuten, aan iedere persoon die God niet kent, die er nooit heeft gezegd, of misschien het nodig heeft om te zeggen, God, ik wil u volgen, om een gebed te bidden. En dat gebed is een gebed van innerlijke transformatie. De Bijbel zegt dat wij lichaam, ziel en geest zijn. En wanneer we tot geloof komen, is onze geest is opnieuw geboren. De Bijbel zegt, alle dingen zijn in het verleden. Alle dingen zijn, wat zegt de Bijbel, voorbij. En alles is nieuw geworden. Dit gebeurde in Sauls leven. En hij werd niet wedergeboren in het Oude Testament, maar zijn geest werd compleet getransformeerd. Alle dingen worden vernieuwd. En ik geloof erin. Ik geloof dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat de Heilige Geest ons kan helpen om te veranderen. En tegelijkertijd zegt de Bijbel dat we geest zijn, lichaam en ziel. Nou, ons lichaam, de meeste van ons die opnieuw geboren zijn, realiseren ons dat ons lichaam niet veranderd is. Right? En misschien is het veranderd, maar over de jaren heen, maar niet per definitie ten goede. Dus ons lichaam is niet helemaal compleet getransformeerd op een automatische manier op het moment dat we opnieuw geboren zijn. Dus de Bijbel zegt, alle dingen zijn nieuw geworden, maar niet ons lichaam. Nou, en dan spreekt de Bijbel over onze ziel. Nou, onze ziel is onze wil, ons denken en onze emoties. Gewoon een paar weken wil ik dat je nadenkt. Iedere keer dat we het hebben over onze ziel, hebben we het over onze wil, ons denken en onze emoties. De Bijbel heeft het ook over de redding van onze ziel. Maar dan spreekt de Bijbel in feite over onze geest, gekoppeld aan onze ziel. Dus onze persoon, onze onzichtbare persoon. Right? Dat maakt het enigszins ingewikkeld. Maar dan hebben we over de redding van onze, de toekomst van onze ziel. Maar wanneer we het hebben in een zin van verandering, hebben we het over onze ziel, over ons denken, onze wil en onze emoties. Nou, de Bijbel zegt dat we van binnen opnieuw geboren zijn. De geest van God is één geest met ons. God communiceert met onze geest en vertelt onze geest dat wij kinderen van God zijn. In andere woorden, er is een innerlijke zekerheid in ons gekomen. Een geloof die zeker is. En het weet dat het weet dat het weet dat we van God zijn. Dus er is een bepaalde zekerheid gekomen. Een zekerheid waarin je bent vergeven. Je bent de gerechtigheid van God in Gods ogen. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij jou door de ogen van Jezus. Wanneer jij bidt in de naam van Jezus, right, dan bid je in zijn naam. Dus in zijn naam kun je voor hem komen. Maar onze geest weet dat op een of andere manier. In ons innerlijk, onze geest weet dat. Maar onze ziel, zegt de Bijbel, die gaat een proces door waarin we vernieuwd moeten worden. Nou, ik wil twee teksten met je voorlezen, hele bekende teksten. Zal niet altijd nieuw zijn, maar in het perspectief van Sauls leven is dat misschien interessant. De eerste tekst is Romeinen 12, vers 2. Romeinen 12, vers 2. Er staat, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Je hebt me hier, als je hier vaker bent gekomen, eens over gehad. En word veranderd, hij eindigt, door de vernieuwing, wou het spannend, van uw gezindheid. In andere woorden, de gezindheid om te kunnen onderscheiden wat een goede, welbehagelijke, vermaakte wil van God is. Kunnen we nog een keer een vers, of het eerste gedeelte? Word niet aan deze wereld gelijkvormig, word veranderd. Dat woord veranderd, dat betekent letterlijk getransformeerd. Dat beschrijft hetzelfde woord wat gebruikt wordt over het proces wat een rups meemaakt als hij verandert van in zijn cocon van een rups naar een vlinder. En dat is een complete transformatie, een complete verandering. En dus de Bijbel zegt dat we niet getransformeerd worden door de geest van God. Hallo? We worden getransformeerd door de vernieuwing van ons denken. En we zien in Sauls leven, we zien in zijn leven, hoe kan het zijn, ik heb hem eens afgevraagd, hoe kan het zijn dat de Bijbel zegt in 1 Samuel 9 vers 6, of waar staat het? Excuus. 1 Samuel 10, vers 9. En inderdaad, zoals Samuel zich had omgedraaid en zijn weg vervolgde, maakte God van hem een ander mens. Dus God maakte van Saul een ander mens. Right? En het eerste wat hij doet, is hij verschuilt zich tussen bagage en de volgende paar beslissingen die hij neemt, verpesten compleet zijn hele koningschap waar God hem voor had geroepen. Wat is het nou? Heeft God hem veranderd tot een ander mens? Of is Saul nog steeds de oude Saul? En hier is de kikker voor ons leven. Hoe kan het zijn dat God ons vergeven heeft? Dat God ons gered heeft? Dat God ons heeft aangeraakt? Dat we momenten hebben meegemaakt in de aanwezigheid van God. En ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt in je leven, maar als je in de aanwezigheid van God bent en Gods geest raakt je aan, dan lijkt het alsof, weet je wel, dan komen de gedachten in je op van, oh man, why can't we just all get along? Weet je, waarom kunnen we niet gewoon allemaal anders en beter doen? Ik zie het. Ik hou van mensen. Ik hou van jullie allemaal. Hey! Als je iets nodig hebt, als ik iets kan geven, als ik mijn tiende kan brengen, het huis van God, maar nee, ik doe het. Ik hou hiervan. Dit is mijn wil. Dit is niet uw wil, dit is mijn wil. Uw wil is mijn wil. En wanneer God je aanraakt, dan lijkt het alsof alles anders is. Dan heb je het gevoel, man, ik voel vrede, ik voel rust, ik voel me zeker, ik voel me compleet verzadigd in de aanwezigheid van God. Ik twijfel niet langer meer over wie ik ben, mijn toekomst is verzekerd. Het maakt niet uit wat mijn omstandigheden zijn, ik zie het, ik begrijp het, ik voel het. En vervolgens, volgende ochtend, gaat je alarm of je iPhone, je wordt wakker. En af en toe is het zo dat we weer vervallen in ons oude gedrag. En de vraag is, heeft God ons nou veranderd? Heeft God nou iets gedaan in ons leven? Of niet? En het ding is, zeker, God heeft iets veranderd in ons leven. Maar het punt is, zie, we zullen nooit, ik zou willen zeggen op hier op aarde, maar ik geloof dat het in een eeuwigheid zijn, dat het tot een eeuwigheid geldig is. We zullen nooit alleen maar 100% geestelijk zijn. Sommigen van jullie denken, oh crap. Ik dacht dat het alleen maar ging over de redding van mijn geest. En dus, ik dacht dat als ik me gewoon richt op de dingen van de geest, dat het goed zou komen. Want al die dingen van, weet je wel, mijn wil, mijn denken, mijn emoties, dat wordt nog gecanceld. Maar nee, we zullen nooit 100% geestelijk zijn. Laat me een ander ding geven in de laatste 2 minuten van mijn preek. Toen Jezus opstond uit de dood en zijn lichaam werd verheerlijkt, wat de Bijbel zegt is op een gegeven moment de belofte voor ons als gelovigen. Weet je wat het interessante is? Zijn lichaam werd nergens gevonden. Sterker nog, ze vonden zijn kleding netjes opgeruimd, wat mij vertelt dat God georganiseerd is, maar anyway. Netjes opgevouwen. Maar zijn lichaam was nergens meer gevonden. En toen ze zijn lichaam zagen als verheerlijk persoon, zagen ze de gaten in zijn handen. In andere woorden, God is geïnteresseerd in ons fysieke leven. Lichaam, ziel en geest. En zie, ik geloof er zal een moment komen dat ons lichaam verheerlijk wordt. Wie van jullie is aan het bidden voor dit moment? Iemand? Serieus, er zal een moment komen waarin de Bijbel zegt dat de tent waarin we wonen vereeuwigd wordt. Dat ons lichaam verheerlijkt wordt en vereeuwigd wordt. Net zoals Jezus. Jezus is de enige persoon wiens lichaam verheerlijkt werd. Hij stond niet op uit de dood, maar hij werd verheerlijkt. Er zal een moment komen waarin dat gebeurt. En de Bijbel zegt, er is een moment gekomen waarin onze ziel opnieuw geboren is. Maar de rest van ons leven is een transformatie van onze ziel. En we worden veranderd, getransformeerd door de vernieuwing van ons denken, onze ziel. Wat was het probleem in Sauls leven? God had daadwerkelijk iets gedaan in zijn leven. Ik geloof het heel mijn hart. Maar zijn software was niet in staat om te gaan met de nieuwe hardware die geïnstalleerd was in zijn leven. Heb je wel eens een hardware transformatie gehad in je computer, een verandering gehad in de nieuwe harde schijf wordt geïnstalleerd en je denkt, hé, er gebeurt niks. Wel, het zou goed kunnen zijn dat je eerst een update moet installeren van je software, want je besturingssysteem maakt geen gebruik van het nieuwe RAM-geheugen dat er in je cache, in je... Anyway, ik ben verloren. Maar in ieder geval, ons denken is ons besturingssysteem. Onze geest is vernieuwd, maar ons denken wordt... Laten we nog 1 tekst voorlezen. 3 Johannes... Of zich 2 versen, misschien kunnen we de band naar voren halen. We gaan eindigen met deze tekst. Wie van jullie is er dankbaar voor? Iemand? Dankjewel dat niemand amen riep. Thanks. 3 Johannes, hoofdstuk 1 vers 1. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent. Zoals het uw, wat? Uw ziel goed gaat. Wat is onze ziel? Onze denken, onze wil en onze emoties. Wat het gebed was van Johannes. En wat waarschijnlijk het gebed was voor Samuel. Toen Samuel Saul zalfde als koning. Was God, ik bid dat het goed zou gaan met Saul in ieder gebied van zijn leven. Zoals het zijn ziel zou goed gaan. In andere woorden, onze capaciteit om te leven naar de verandering die God in ons teweeg brengt. Onze geest die opnieuw geboren is. Onze capaciteit om verandering te zien in ons leven heeft te maken met een update in ons besturingssysteem. De komende paar weken gaan we het hebben over verschillende gebieden waarin we kunnen vernieuwd worden in ons denken door het woord van God. De komende week wil ik een boodschap met je delen die heet Just Do It. En ik wil je zeggen, dat als je geen behoefte hebt om aangespoord of gemotiveerd te worden, als je wil leven met smoesjes en excuses in je leven, ik zou je willen aanraden om niet te komen naar aanstaande zondag. Want ik wil ieder excuus en iedere smoes pakken in je leven en ik wil je vertellen, you can do it. Hij kan het doen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl